die gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen, mild en goed, en toont oprechten van gemoed. Uw recht was op vertrouwen, dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap ellendig omdoe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Psalm 36 en daarvan het derde vers. Vanavond weer verder lezen in de levensgeschiedenis van Jozua, hoofdstuk 7, en lezen met elkaar de versen 16 tot en met 26. De schriftlezing is Jozua 7, de versen 16 tot en met 26. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar hun stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. En toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt, welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen den Heere, de God Israëls, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan, want ik zag onder de roof één schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilver, en 1 gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen, en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijne tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen, en zie, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. Zij daar namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls, en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochters, en zijn ossen, en zijn ezels, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had, en voerde ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren, te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Lieve Heere, zou u er vanavond ook eens een willen raken? Hier in uw huis, of thuis als we mee mogen luisteren. En dan raken niet tot verderf, maar tot behoud. En daarom laat u nog steeds uw knechten uitgaan, om uw woord te mogen prediken. En in zichzelf kunnen uw knechten dat niet. Ze zijn zwak van moed, en klein van krachten. Maar nochtans zullen ze sterk zijn in hun zwakheid, omdat u Heer Jezus Christus gezegd heeft, zie de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden, en als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders, en als u het geeft, mogen we er een zondag meer van horen, maar nu geeft u het ook op deze donderdagavond, dat uw woord open mag gaan, dat uw knecht mag spreken en dat de gemeente in de gelegenheid is om uw woord te luisteren. Opnieuw een aangrijpende geschiedenis ligt voor ons open, Heere. En toch hebt u gewild dat dit in uw woord terecht kwam en daarom hebt u ook gewild dat over dit woord gepredikt zou worden. En misschien hebben we vanavond bij de schriftlezing wel gedacht, wat moet dit voor een prediking worden? Zou er in dit gedeelte, waar alles spreekt van zonde, schuld, verdiend oordeel, rampzaligheid, zou er in dit gedeelte nog evangelie zijn? En dan mogen wij vanavond toch gaan ontdekken dat ook dit aangrijpende gedeelte daar evangelie in te vinden is. Want Heere, als wij vanavond gaan luisteren hoe Achan werd aangewezen als zondaar en hij de welverdiende straf ontving met zijn ganse huisgezin in het dal van Achor. En dan brengt ons deze geschiedenis bij de grote dag der dagen, waarop u, Heer Jezus Christus, als de grote Jozua, terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan worden wij allemaal ontmaskerd, onze kinderen, onze jongeren en wij ouderen, wie wij ook geweest zijn in deze wereld, in dit leven, met al onze godsdienst en alles wat we kunnen hebben, maar we worden ontmaskerd. Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus komen, zoals Achan voor de rechterstoel van Jozua moest komen. En heren, dan worden we aangewezen als de zondaar, als de zondares publiekelijk, waar iedereen bij zal zijn. En hoe zal het dan wezen? O, dat we vanavond dan eens naar het woord mochten luisteren, alsof het de laatste kerkdienst zou zijn. Dat we vanavond jongeren en ouderen zo zouden luisteren, alsof het de laatste prediking zal zijn. Omdat wij sterven moeten en voor de rechterstoel van u moeten verschijnen, of omdat u terugkomt op de wolken des hemels. Leg ons vanavond onder het beslag van dit ernstige woord. En zou het uit genade willen geven, dat de schrik des Heren mogen bewegen tot het geloof. Want Heer, als we dit in het leven gaan ondervinden, waar we het vanavond over zullen hebben, dan is er nog hoop voor een mensenkind die in de schuld komt. Maar wilt u ons dan werkelijk in de schuld brengen en werkelijk eerlijk en oprecht maken voor u? Want wij zijn mensen die het allemaal nog willen vergoeilijken en die de scherpe kanten eraf willen halen. En wij zijn mensen die het liefst maar niet zo graag over de diepte van de zonde willen spreken. En wij ze willen wel behouden worden, heren, maar met behoud van onszelf. Maar wie waarlijk zalig wordt, gaat zichzelf verliezen. Die komt in het stof voor u terecht. En die gaat het billijken dat het recht is om in het dal van Achor om te moeten komen. Want dat hebben we verdiend. En dan toch te mogen horen vanavond dat uw woord ons predikt dat het dal van Achor zal worden tot een deur der hoop. Omdat u, Heer Jezus Christus, in het diepste dal bent afgedaald. Ja, nedergedaald ter helle. U hebt de schuld op u genomen, terwijl u geen zonden had. En u was uit de stam van Juda. En Heere, u werd niet gestenigd. U werd niet met vuur verbrand. Maar u hebt de kruisdood moeten sterven. Die vervloekte dood op Golgotha. Omdat wij de vloek der wet hebben verdiend, wilde u tot een vloek worden en dat voor vloekwaardigen. En Heer, als we dat nou gaan worden in de beleving voor u, en we gaan uit het evangelie horen van die lijdende Heer Jezus Christus, dan gaan we de diepe woorden verstaan van Hosea. Het dal van Achor, datzelfde dal waar gij afgerekend hebt met de zonde, dat zal worden tot een deur der hopen. Want daar zal Christus verschijnen, die grote borg en middelaar, voor een schuldverslagen volk. Heren, zou u vanavond zo nog in ons midden willen zijn? U kent de gemeente. U weet hoe we ons gezet hebben onder de verkondiging van het woord. Of er in de stilte nog een begeerte was, een roepen om een kruimeltje genade. Ach, Heer, ons hart kan zo bezet zijn met van alles en nog wat. Duizend zorgen, duizend noden kwellen ons angstvallig hart. Ach, Heere, zoudt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren weg willen nemen? Als we met raadsels lopen, als we met vragen lopen, met onzekerheden, teleurstellingen. Ach, Heere, wilt u het een ogenblik van ons afnemen? En dat het woord van u, spreken mag. Heere, gij spreekt tot een ieder die u vreest. Ja, u wil zelfs tot een bedroefd mensenkind komen en zeggen, ik ben uw heil alleen. Zoudt u dan zo vanavond op en onder de kansel en in de woningen met ons willen zijn? En laat het woord een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn, ook degenen die met ons meeluisteren, die verder weg wonen. Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden en zoudt u nog een zegen willen bereiden? Heere, onze ogen zijn op u. Wij hebben niets verdiend. Maar we vragen het enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 5. En daarvan het 10e vers. Draagt gij, o God, hen nog geduldig? Verwoest hun raadslag, drijf hen heen. Daar ze uw wet zo stout vertreen. Zij tergen u te menigvuldig. Verklaar hen schuldig. Psalm 5 en daarvan het 10e vers. Geliefde gemeente, toen de profeet Jona de opdracht kreeg van de Heere om naar de grote stad Nineveh te gaan, toen moest hij daar gaan prediken, maar hij wilde niet. Hij vluchtte weg. Hij ging precies de andere kant op. En hij wilde met een boot bij Tarsis komen. En aanvankelijk leek zijn vlucht voorspoedig te gaan, want hij kwam bij de haven terecht en het schip lag al klaar. Hij hoefde maar even te onderhandelen met de scheepslui en mocht zo een plekje aan boord krijgen. En daar werden de kabels losgemaakt en het schip ging richting zee. Jona zal ongetwijfeld moe geweest zijn van zijn vlucht, van zijn snelle vlucht naar dit schip. En hij zocht een plekje op de bodem van het schip en daar viel hij in slaap. En we kennen de geschiedenis hoe de Heere toen een krachtige, onstuimige storm zond op de zee. Terwijl Jona lag te slapen. En toen hebben de zeelui Jona wakker gemaakt en ze hebben hem toegeroepen om te bidden tot zijn God, of zijn God misschien voor verlossing kon zorgen. Ja, die zeelui hebben tegen elkaar ook gezegd: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. En zo is het ook gebeurd. Daar midden in die storm op zee werd het lot geworpen. Het lot waar het woord van God van zegt, en het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. En toen viel het lot op Jona. Toen was hij de schuldige. En wat deed Jona toen? Toen heeft hij oprecht zijn zonden beleden. Hij zag dat het rechtvaardig was wat God deed. En hij bekende ook dat hij strafwaardig was. Want hij zei tegen die zeelui: neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden. Want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. En toen werd Jona overboord geworpen. Kwam hij toen om? Dat zou verdiend zijn, hè? Ben je ook al overboord geworpen? Ben je ook al terechtgekomen in de golven van Gods verbolgenheid? Zonk Jona daarin weg? Nee. Jona was Gods kind. En daarom beschikte Jona, de Heere, de vis voor Jona. Tot verlossing van zijn afgedwaald kind. En daar in de diepte van de zee, in de buik van de vis, heeft Jona in verwondering als een ootmoedige zondaar gezongen. Ik ben uitgestoten van uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik u betalen. Want het heil, de redding, de verlossing is des Heren. Maar hoe anders was dat met Achan, die de oorzaak was van de nederlaag op Ai. Ook op hem viel het lot. En dat staat beschreven in de versen 16 tot en met 18. En wat was eerst te gaan overdenken deze avond? Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar hun stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. En toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als zij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. We hebben de vorige keer gehoord, of de keer daarvoor bedoel ik, dat toen Jozua hoorde van de nederlaag van Ai, dat in de nood terecht kwam. En met zijn nood is hij gevlucht tot de Heere. Hij heeft zijn knieën gebogen voor de ark des Heeren. Diep in het stof heeft hij gebogen voor God. En hij kon de weg van de Heere niet meer begrijpen. Dat deed hem uitroepen, och Heere, wat zal ik zeggen? En met deze woorden wilde hij eigenlijk zeggen, och Heere, laat mij toch weten wat er aan de hand is. Want hij besefte het, alleen de Heere kan het verklaren waarom het volk een nederlaag moest lijden. En zo lag Jozua voor het aangezicht van de Heere, voor de ark des Heeren, tot de avond toe. Dat betekent tot het moment dat het avondoffer gebracht zou worden. En toen kwam de Heere. Toen antwoordde de Heere. Op dat moment dat het offer werd aangestoken, het bloed had gevloeid. En wat heeft de Heere toen tot zijn knecht gezegd? Ja, toen kwam de Heere met een ontdekkende boodschap, gemeente. Een ontdekkende boodschap die Jozua allereerst aan gans Israël moest verkondigen. Israël had gezondigd. Israël had het verbond Gods verbroken. Israël had van het verbannene genomen. En daarom zou de Heere zich terugtrekken van het volk, tenzij, dat wonderlijke woordje, tenzij, de ban uit het midden van Israël weggenomen zou worden. En met deze ontdekkende boodschap aan gans Israël wilde de Heere dat volk oproepen tot zelfonderzoek. Opdat dat volk zo heel persoonlijk in de binnenkamer voor God terecht zou komen, voor het aangezicht des Heeren, om daar te zeggen, ben ik het, Heere? Ben ik die ban? Ben ik die zondaar? Ja, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Ja, met deze ontdekkende boodschap aan gans Israël, gemeente, gaf de Heere ook aan de dader de gelegenheid om openbaar te mogen komen. En dat zal gaan gebeuren. Want als die dader zelf niet komt, zal de Heere hem gaan aanwijzen. En daarom moest dat volk zich gaan heiligen. De oudsten van de 12 stammen moesten de andere dag voor het aangezicht van de Heere verschijnen. En dan zou de Heere zelf de dader gaan aanwijzen. Door middel van het lot. En zo is het gebeurd. De volgende morgen stond Jozua vroeg op. Hij wilde dit afgehandeld hebben voordat om 9 uur onze tijd het morgenoffer zou worden gebracht. En daarom riep hij in die vroege morgen, voordat het morgenoffer zou worden gebracht, de oudsten van de 12 stammen te naderen tot de tabernakel. En daar zou het lot geworpen worden en de Heere had het Mozes, had het Jozua bekendgemaakt, ik ga het stapje voor stapje doen. En ik heb de vorige keer ook al gezegd dat het lotwerpen gebeurde door middel van 2 stenen, een zwarte steen en een witte steen. En bij het werpen van het lot was ook de hoge priester betrokken, die de Urim en de Tumim droeg. En als de hoge priester uit een verborgen fles, of misschien wel uit de Urim en de Tumim, wie zal het zeggen, een wit steentje haalde, dan betekende dat de vrijspraak. Maar als hij een zwart steentje tevoorschijn haalde, betekende dat veroordeling. Ik zat zo te denken bij de voorbereiding, wat moet de spanning hoog opgelopen zijn onder de Israëlieten. Toen het lot werd geworpen. En toen daar de eerste keer het lot werd geworpen, zo zegt het woord van God, werd de stam van Juda geraakt. En er zal misschien wel door de leden van de andere stammen een zucht van verlichting opgeklommen zijn. Maar onder de stam van Juda begon de stijging nog hoger, de spanning nog hoger te stijgen. De dader bevond zich dus onder de stam van Juda. En toen ging de hoge priester verder met het werpen van het lot. En de kring werd steeds nauwer, steeds nauwer, steeds nauwer. Eerst werd het geslacht van Zarchi geraakt. En binnen dat geslacht werd Zera geraakt. En binnen die familie werd Zabdi geraakt. En binnen die familie werd het huisgezin van Garmi geraakt. En toen moest er nog 1 lot worden geworpen. 1. Kun je je voorstellen hoe het daar aan toe ging? Nog 1 lot. Wat zou er op dat moment door de dader heen gegaan zijn, die heel goed wist dat hij de dader was? Kwam hij toch nog uit zichzelf voor de dag? Riep hij in verslagenheid uit, ik ben het. Nam hij de genadetijd waar om eerlijk zijn zonde te belijden? Ach nee, de dader bleef zwijgen. En toen wierp de hoge priester de laatste keer het lot. En het viel op Achan. Alzo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Hij was het. Gemeente, als u daar nou eens bij gestaan had, als ik daar nou eens bij gestaan had. En er wordt 1 bepaald persoon aangewezen. Wat zou er dan door je ziel gegaan zijn? Dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of je wordt hoogmoedig en je kijkt op Achan neer. Of je wordt ootmoedig omdat je zegt, Heere, ik had het kunnen zijn. Maar u hebt mij bewaard. Achan was het. Hij had van het verbannen genomen. Hij had gestolen. Hij had gelogen. Hij had het verbond van God, dat heilige verbond, verbroken. Hij had een grote dwaasheid in Israël gedaan. Ja, Achan was de oorzaak van de nederlaag op Ai. Hij was de oorzaak dat de naam van de Heere gesmaad werd onder die heidenen, O Agantoch. En nu komen we bij ons eigen hart, gemeente. Want is dit toch een aangrijpende geschiedenis? Ik las in een verklaring op het boek Jozua het volgende. Er hangt over deze bladzijde van de Bijbel iets van de loden last die straks op de wereld gaat drukken als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En zo is het. Wat toen met Agan gebeurde, gemeente, zal straks met ons allemaal gebeuren op de jongste dag. Dat zal massaal met alle mensen gebeuren. Wat deed de Heere hier, in deze geschiedenis? Als de alwetende God ontmaskerde hij Agan. En zo zal Christus op de wederkomst allen ontmaskeren, u, jou en mij. Allen die God ook allen die God niet in waarheid kennen, met een waarachtig hart, ook diegenen die het evangelie van Christus altijd gehoord hebben, maar nochtans ongehoorzaam zijn gebleven, ja, op die grote dag zal alle mensen zullen rekenschap moeten afleggen van hetgeen zij gedaan hebben, hetzij goed en zij kwaad. Ja, in het grote eindgericht zullen ook Gods kinderen betrokken worden. En wat zal het voor hen toch eeuwig mogen meevallen. Want dan breekt dat de dag aan dat ze eeuwig, eeuwig zullen leven. Dat ze altijd met de Heere zullen zijn. Dat ze nooit meer hoeven te zondigen en nooit meer zullen vallen in de zonden. Ja, dan zal de verlossing volkomen zijn. Maar op diezelfde jongste dag zullen alle geveinsden ontmaskerd worden. En geveinsden vind je niet in de wereld, maar geveinsden vind je in de kerk. Dan wordt Agan ontmaskerd, dan wordt Judas ontmaskerd, dan worden Ananias en Safira ontmaskerd. Ja, alle geveinsden zullen ontmaskerd worden. O gemeente, op die grote dag zal niet alleen de scheiding openbaar komen tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Maar op die grote dag zal ook openbaar komen wie hier op aarde een huichelaar is geweest. Een hypocriet. Dan zal ook de scheiding openbaar komen wie waarlijk wijze maagden zijn geweest. Maar ook wie dwaze maagden zijn geweest. En wie van de kerkmensen zou niet vrezen? Ja, ik weet het wel. Ik weet precies wie er vrezen. Dat zijn nou juist degenen die helemaal niet vrezen hoeven. Dat zijn diegenen die een beginsel van het geestelijke leven hebben ontvangen. En wat vrezen die er dikwijls voor? Om straks alsnog als een huichelaar openbaar te komen. Maar ze hoeven niet te vrezen. Want als het goed is, hebben juist diegenen die God vrezen, in de goede zin van het woord, in Jona een vriend en metgezel gevonden, en niet in Agan. Die weten ervan in hun leven dat het geestelijke lot op hen is gevallen. En dat ze werkelijk oprecht zondaar werden voor God. Die hebben iets verstaan wat David heeft gekend toen Nathan bij hem kwam en zei, gij zijt die man, die vrouw, die zondaar. O gemeente, als zo het geestelijke lot van de Heilige Geest in je hart gaat vallen, nadat het de Heilige Geest je hart heeft opengebroken, dan krijg je een verbroken en verslagen hart. Ja, dan word je eerlijk gemaakt hoor. Echt. Dan word je met recht de grootste der zondaren en zeg je, Heer, ik ben Agan. En dan mag je in de binnenkamer oprecht voor God zeggen, bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En weet je, die verbroken en verslagen zielen, die zo eerlijk gemaakt zijn voor God. Die werkelijk de grootste der zondaren willen zijn voor God. Die het diepst willen buigen in het stof, gaan toch smeken om genade. Gena, o God, gena, o mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden, want uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. En dan kun je niet rusten, voordat je weten mag gewassen te zijn in dat bloed, opdat je het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil echt mag leren zingen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt, bedekt onder het dierbare bloed van de Heer Jezus. En weet je wat er nou op de bodem van het hart ligt van al die oprechte zielen? Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En daarom zullen Gods kinderen een wens verkrijgen. Waarom? Waarom zullen er zondaren oprecht gemaakt worden? Waarom zullen die oprechte zondaren vergeving van zonden ontvangen? Waarom zal de Heer aan die echte pleitende boetelingen genade voor genade gaan schenken? Waarom, gemeente? Het antwoord is zelfs te vinden in deze aangrijpende geschiedenis. Want dan wijs ik u nog een keertje op de laatste woorden van vers 16. En de stam van, ja, Juda werd geraakt. Toen ik dat in de stilte zat overdenken, kwam ik in mijn gedachten terecht in de sterfkamer van de oude vader Jacob. En wat moest hij en wat mocht hij door het geloof gaan getuigen, toen zijn vierde zoon bij zijn ziekbed stond. Juda, gij zijt het. Want uit Juda zal de Christus voortkomen. Christus die van eeuwigheid door de Vader aangewezen was om borg te zijn voor een doodschuldig volk. Christus die dat borgschap vrijwillig heeft aanvaard. Hij heeft als de meerdere Juda tot zijn vader gezegd, Vader, ik zal borg zijn voor dat volk. Christus is van een zoveel beter verbond borg geworden. Hij werd aangewezen, op hem viel het lot, hij zal de dood sterven, omdat hij de schuld en de zonde van zijn schuldig en strafwaardig volk aanvaard heeft, op zich genomen heeft, aangenomen heeft, alsof hij zelf al die zonden had gedaan en heeft zichzelf zo overgegeven aan het gericht van zijn vader. Opdat het waar kan worden voor een arme verloren zondaar. Wat de profeet Hosea zo rijk heeft mogen prediken. Daarom, zie, ik zal ze lokken en haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven. Wijngaarden van daar af en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen. Als in de dagen van haar jeugd en ten dagen als gij optoogt uit Egypteland. Maar ach, deze grote genade Hij is Achan niet ten deel te gevallen. Lag dat aan God? Ach nee. Verre van dat. In God is het onrecht nooit gevonden. Achan is door eigen schuld omgekomen. En dat kunnen we vinden in de versen 19 tot en met 21. Toen zeide Jozua tot Achan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, en verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd, en ik heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en 1 gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen, en ik kreeg lust daartoe. En ik nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Het zal best even stil geweest zijn, denkt u niet, toen het lot op Achan was gevallen. Doodstil. En ieder zal daar gestaan hebben met zijn eigen gedachten. Maar toen verbrak Jozua de stilte. Hij begon tot Achan te spreken. Hoe? Mijn zoon! Wat moet dat vriendelijk geklonken hebben, gemeente? Hier mag Jozua een type zijn van Christus. Hoe sprak de Heer Jezus Judas aan in de hof van Gethsemane, toen deze discipel, die zo dicht bij de zaligheid geweest is, de zaligmaker verraden met een kus? Toen sprak de Heer Jezus ook zo vriendelijk: vriend, waartoe zijt gij hier? Maar er klonk meer door in die woordjes mijn zoon dan alleen vriendelijkheid. Daarin klonk ook bewogenheid door. Zoals Jezus bewogen was met Judas, zo is Jozua bewogen met Achan. Want waar was Jozua van overtuigd? Wat wist hij? Dat het niet lang meer zou duren of Achan moest sterven. Het zal deze dag Achans sterfdag worden. Want de Heer had het tegen Jozua gezegd, kijkt u maar in vers 15. En het zal geschieden wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. En die aangrijpende woorden was Jozua niet vergeten. En vandaar zijn bewogen aanspraak: mijn zoon. Ja, met deze woorden kwam Jozua naast Achan staan, want Jozua kon niet boven hem gaan staan, hoor. Want misschien kunt u nog wel herinneren dat Jozua ook in gebreken gebleven was. Toen hij optoog naar het stadje Ai, had hij de Heer niet gebeden, zoals hij het wel gedaan had bij de verovering van Jericho. Jozua was ook een zondaar in zichzelf. En hij zou ook verdiend hebben wat de Heer had gesproken. En daarom mag Jozua naast Achan komen te staan. En hoor ik in die woordjes mijn zoon ook ootmoed. En tegelijkertijd wilde Jozua nog één keer aan Achan laten weten dat er voor een zondaar genade is. Tot de laatste snik toe is het genade tijd. O, Jozua kende die genade ook in zijn eigen leven. Hij mocht genade vinden in de ogen des Heeren. Dat was voor hem een groot wonder. Want hij was niet beter dan Achan. Maar omdat hij genade van de Heer ontvangen had,
gunde hij ook zo graag die genade aan Achan, die voor de poorten van de eeuwigheid stond. Vandaar die vriendelijke aanspraak, mijn zoon. O, de genadetijd voor Achan zal niet lang meer duren. Nog was het de wel aangename tijd. Nog was het dus de dag der zaligheid. Nog kreeg hij gelegenheid om eerlijk zijn zonde te belijden en te smeken om genade. En daarom spoorde Jozef Achan aan met de woorden: mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer. En doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt en verberg het voor mij niet. Hoe lang heb u nog? Hoe lang heb jij nog? Misschien is vandaag ook al je sterfdag. Al is het 7:50 geworden. En dan? En dan? En daarom komt ook vanavond tot ons allemaal deze indringende boodschap. Mijn zoon, mijn dochter, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer. En doe voor hem belijdenis. En geef hem te kennen wat gij gedaan hebt in uw leven. En verberg het voor hem niet. Achan wordt opgeroepen om de Heere, de God van Israël, eer te geven. Wat betekent dat? God de eer geven, gemeente. Dat is nou precies het tegenovergestelde van zondigen. Wie zonde doet, is een eerover van God. Die heeft de Heere aangetast in zijn deugden. En dat wordt juist zo anders als God je gaat bekeren. O, wat krijg je God dan lief, omdat hij zijn liefde uitstort in je hart. En als je God lief gaat krijgen, gemeente, dan ga je ook zijn deugden lief krijgen. Dan ga je hem kennen in zijn deugden. Dan ga je hem vanwege zijn deugden eren en liefhebben en vrezen. En juist daarom doet het zo'n smart als je gaat ervaren, nou heb ik met mijn zonden juist zijn deugden die vertellen wie God is, zo onteerd. Ja, die deugden van God vertellen wie God is en wat hij doet. En daarom schreef Petrus in zijn eerste zendbrief over degene die wederom geboren worden. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dan komt het, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar dat kende Achan niet. Dat had hij niet gedaan. Hij had God niet de eer gegeven vanwege zijn heerlijke deugden. Hij hield helemaal geen rekening met de deugden van God. Maar wat had Achan dan gedaan? Ja, hij had het verbond verbroken. Hij had van het verbannene genomen. Hij had gestolen. Hij had gelogen. Maar wel alsof God niet alwetend was. En daarom meende hij wel wat weg te kunnen nemen. Niemand zag het toch. En hij hield ook geen rekening met de heiligheid van God. Want het was vanwege de heiligheid des Heren dat de Heer had gezegd: die ganse stad is van mij. En niets mag je van het verbannene nemen. Achan hield geen rekening met de vlekkeloze heiligheid van God. En Achan legde het ook naast zich neer. Dat God rechtvaardig was. Want wij vreesden niet voor de straf en hij wist het. Want Jozua had het de vorige dag nog bekend gemaakt. Dat de zondaar gestenigd moest worden en met vuur worden verbrand. Zo had Achan de Heere, de God Israëls, onteerd. En zolang hij die zonde niet oprecht beleed en bleef zwijgen, bleef hij God in zijn deugden onteren. Maar als je nou genade ontvangen hebt, gemeente, en je wordt eerlijk gemaakt, weet je dat je dan met de oprechte schuldbelijdenis God eert. Ook al durf je dat in zulke momenten niet zo te zeggen. Maar God wordt erin verheerlijkt als een arme zondaar in Elburg oprecht op zijn knieën al zijn zonde mag belijden. Dan ben je een zondaar geworden die heeft leren buigen voor Gods deugden. Dan ben je een zondaar geworden die Gods deugden heeft leren aanbidden. Dan heb je jezelf gezien als een zondaar tegenover een alwetend God, voor wie je niets bedekken kan. Tegenover een rechtvaardige God, in wie geen onrecht gevonden wordt. Tegenover een heilige God die geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Tegenover een waarachtig God, van wie niet één woord ter aarde zal vallen. En gemeente, als je nou zo voor Gods aangezicht terechtkomt, die grote God, en u arme zondaar, en je gaat voelen welk een afstand daartussen zit, welk een kloof daartussen zit, dan kan het niet anders, of je komt in een grote verlegenheid. Namelijk, hoe kom ik, arme zondaar, met zo'n God, zo'n alwetende, heilige, goedertieren God verzoend? Hoe kan ik van mijn zonden worden verlost, zodat Gods deugden weer verheerlijkt worden? Hoe kan ik, arme zondaar, vergeving van zonden ontvangen in een weg waarin de Heere alle eer zal ontvangen? O, toen Jozua tegen Achan zei, mijn zoon, geef de Heere, de God Israëls de eer, gunde Jozua hem zo graag die genade. En kwam Achan nu zo ver? Laat eens gaan luisteren wat Achan zegt. Nadat Jozua hem opgeroepen heeft om de Heere, de God Israëls, de eer te geven en zijn zonden te belijden. Hij spreekt inderdaad een schuldbelijdenis uit. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en ik heb alzo en alzo gedaan. Hij beleed zijn zonde. Voorwaar. In het Hebreeuws staat amen. Het is waar en zeker. Ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. Ik heb het doel gemist. Want Achan gebruikt precies hetzelfde woord in het Hebreeuws voor zondigen als de Heere heeft gebruikt in vers 11. Achan had het doel gemist. Wat was dat concreet? Hij had drie waardevolle spullen ontdekt onder de puinhopen van de stad Jericho. Allereerst een prachtig overkleed, dat afkomstig was uit Babel. Misschien, jongens en meisjes, is het wel een van de kledingstukken geweest van de koning van Jericho. En daarbij vond hij 200 sikkelen zilverstukken. Dat zou omgerekend vandaag ongeveer 140 euro aan waarde zijn. En tenslotte, zo laat onze tekst weten, vond hij ook een gouden tong. Dat mag je ook vertalen met een gouden staaf van puur goud. Het gewicht van 50 sikkelen. Het zou deze dagen ruim 600 euro waard zijn. En hij zag het liggen. Toen kreeg hij lust. En toen hij lust kreeg, nam hij het. Heb je het ook al ontdekt in je leven? Heb je ook al ontdekt wie je voorouders zijn in paradijs? Adam en Eva.
Want is het daar ook niet zo begonnen? En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Zo begon het en zo blijft het tot de jongste dag. Want in de zendbrief van de apostel Jacobus lees ik, maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid wordt afgetrokken, dat is de begeerlijkheid om het goede te doen, daar word je van afgetrokken, en verlokt wordt tot het kwade, om kwade te doen. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde, en de zonde voleindigd hebbende, baart de dood. Zo verging het Agan. Zo gaat het ook met u en met jou en met mij als we zondigen. Zien of horen leidt tot begeren en begeren leidt tot zonde. En weet je wat nou een zegen is? Als de Heer je daar nou oprecht aan ontdekt. Als je zaligmakende overtuigingen mag krijgen. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt van zonde en dat doet hij grondig. Dan ga je de geestelijke betekenis van de wet begrijpen, verstaan, ervaren. Dan zijn het niet zomaar wat zonden die je doet. Maar dan ga je de diepte zien van de wet, maar ook de breedte van de wet. En je gaat ontdekken dat de zonde die je doet, die zondige woorden en die zondige daden en zelfs die zondige gedachten, dat die opkomen uit zondige lusten. En daar begint het. Ja, de Heilige Geest gaat je leren dat zelfs een zondige lust, een zondige begeerte in de ogen van God een zonde is. En dat geeft zo'n verdriet en dat geeft zo'n strijd, dat geeft zo'n pijn. O, als de Heere zijn liefde gaat uitstorten in je hart, dan wil je ook niet meer zondigen. En al zeg je dan misschien veel minder zondige woorden als vroeger. En al doe je misschien veel minder zondige daden als vroeger. Toch ga je er iets van begrijpen wat een oude uitdrukking is. Minder zonde doen, maar groter zondaar worden. En waar zit dat nou in, dat grote zondaar worden? Vanwege die vuile, vieze begeerten. Hier van binnen, die ik er maar niet onder kan krijgen. Waarvan je niet zou willen dat ze op je voorhoofd stonden geschreven. En juist daar krijgen Gods kinderen zo last van. En toch, bij die begeerten die opkomen uit die oude mens, is er ook wat nieuws gekomen. Dat is de hartelijke begeerte om tot eer van God te mogen leven. Toch, kindersheren? En daarom vindt de Heer je wel eens in de binnenkamer voor hem. Waar je je hart mag uitstorten en zeggen, Heere, voor u is al mijn begeerte. En mijn zucht is voor u niet verborgen. Ja, dan ben je iemand geworden. Met de vernieuwde lust, met de vernieuwde begeerte vanwege dat nieuwe leven. Waardoor je bij tijden mag zeggen, oprecht mag zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ja, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Kende Agan dat nou ook? Ach, bij het nauwkeurig luisteren naar zijn schuldbelijdenis blijkt dat hij die nieuwe lust, die nieuwe begeerte van het nieuwe leven niet heeft. O, het klonk zo mooi. Maar er zat geen liefde in. Het klonk zo veelbelovend. En toch gaf hij God niet de eer. Zijn schuldbelijdenis was oppervlakkig, gemeente.
Hij verstond niet hoe groot zijn zonde en ellende was, wat hij op dit moment had gedaan. Hij kende zijn zonde niet grondig. Hij zwakte zijn zondige daden af. Nee, dat is in onze Nederlandse vertaling niet duidelijk te zien. Maar des te meer in de grondtekst. Achan sprak van één schoon Babylonisch overkleed en van één gouden tong. En dan gebruikt hij niet het lidwoord een, maar hij gebruikt heel speciaal het telwoord één. Waardoor zijn belijdenis het karakter gaat krijgen van, het was toch maar één kleed. Het was toch maar één gouden tong. Zo erg is dat toch niet? Moest nu daarom die nederlaag op Ai geleden worden? Moesten daarom 36 Israëlieten omkomen in de strijd? Is het nu zo'n grote zonde wat ik gedaan heb? Dat is het karakter van de schuldbelijdenis van Achan. Voelt u aan wat Achan wil doen? Hij wil overeind blijven. Hij wil de zonde goed praten. Hij wil doen alsof het zo erg nog niet is. En daarbij merk je bij Achan helemaal niets van een buigen voor God. Die toch heel duidelijk het welverdiende oordeel had laten verkondigen. De dader zal gestenigd worden. De dader zal met vuur verbrand worden. Maar Achan blijft staan. En valt niet in het stof voor God. Oh, hij wil nog wel oppervlakkig wat zonde belijden. Maar meer dan dat niet. En daarom kwam hij ook niet tot die noodschreeuw om verlossing. Daarom horen wij hem niet smeken, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God de tijdelijke en de eeuwige straffen verdiend hebben. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Er kwam bij hem geen ootmoedig vragen om vergeving. En daar heb je nou het verschil tussen zaligmakende overtuigingen en algemene overtuigingen. Als je algemene overtuigingen kent zoals Achan, dan weet je niet wat de diepte van de zonde is. Je weet niet wat het karakter van de zonde is. Wat je daarmee God hebt aangedaan. En daarom versta je ook niet wat het welverdiende oordeel is. En smeek je niet om genade. Kijk, en als de Heilige Geest nu zaligmakend gaat werken in je hart, dan wordt het anders. Dan zeg je, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Zo ligt het, Heer. En ik erken mijn schuld, mijn totale schuld. Alles, 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 Heer. Die u tot straf bewoog. En ik kan niet anders zeggen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En tegelijkertijd roep je om genade. Ontzondig mij met hyssop. Waar dat gedrenkt was in het bloed van het geslachte dier, dat heen wees naar Christus. O, ontzondig mij met dat dierbare bloed van Christus. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen, hoor je het geloof. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Maar helaas, dat kende Achan niet. Voor hem bleef over wat Jozua veel later zal zeggen aan het einde van het boek Jozua, ik geloof hoofdstuk 22. Als hij deze geschiedenis gaat herhalen en het volk Israël voor gaat houden, dan zegt Jozua over Achan, en die man stierf in zijn ongerechtigheid. Dat vinden we in de laatste versen, 22 tot 26. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen, en zie, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. Zij daar namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten ze tot Jozua,
en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijke overkleed, en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters, en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee, en zijn tent en alles wat hij had, en zij voerden ze in het dal van Achor. En Jozua zeiden, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hen met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen, en zij richtten over hem een grote steen op, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam die plaats, het dal van Achor, tot op deze dag. Nadat Jozua geluisterd had naar de schuldbelijdenis van Achan, zond hij enkele knechten naar de tent van Achan, om die verborgen goederen daar, onder dat kleed, dat tentkleed, uit die grond weer op te graven. En dan komen die gestolen goederen bij Jozua terecht. En wat doet Jozua dan? Hij werpt ze, hij stort ze uit voor het aangezicht des Heren, dus daar ergens voor die tabernakel, de plaats waar ook de ark des Heren stond. En daarmee bracht Jozua de zaak nadrukkelijk voor de Heren. En het ganse volk ziet, dit is een zaak des Heren. Nee, de Heere die zal de zonden van Achan niet ongestraft laten. En daarom moet Jozua, die eerst nog zo vriendelijk en bewogen tot Achan sprak, gaan optreden als rechter. Jozua moest aan Gods kant vallen en tot Achan zeggen, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. Aangrijpende woorden, gemeente. Achan had het volk beroerd. Er staan een woord dat betekent het volk vernield met zijn zonde. Maar nu zal de Heere Achan gaan beroeren. Ja, vernielen. Zelfs zijn hele gezin. Sommige verklaarders denken dat hij een weduwnaar was, want er wordt nergens over een vrouw gesproken, wel over zijn zonen en dochters, en al zijn bezittingen moeten omkomen. Het gezin wordt blijkbaar medeplichtig gezien. De kinderen wisten wat hun vader Achan gedaan hadden, en ze zijn er niet tegen ingegaan, maar ze waren het ermee eens. O, wat onderscheiden de kinderen van Achan zich van de kinderen van Korach, die niet bewilligd hebben in de zonde van hun vader en daarom verschoond werden van het oordeel. Maar hoe anders is het hier met de kinderen van Achan? Zij zijn erin meegegaan en daarom hebben ze meegezondigd. Hoe erg is de zonde, gemeente? Wat kan dus een zonde van een vader of een moeder rampzalige gevolgen hebben voor kinderen die daarin meegetrokken zijn en het ermee eens zijn. Het hele gezin en al de bezittingen met al de gestolen goederen die worden gebracht naar het dal van Achor in de buurt van Gilgal. En daar strafte God Achan, omdat God rechtvaardig is. En naar zijn wet werd Achan gestenigd en met vuur verbrand. En over dat geheel werd een stapel stenen gelegd, als een teken, een sprekend teken, ter gedachtenis voor het volk. Hoe erg is de zonde? Hoe noodzakelijk is het om vergeving van zonde door het bloed van Christus te ontvangen. Want als we dat niet hebben en we moeten sterven in onze zonden, komen we op dezelfde plaats waar Achan al zo lang is. Ten slotte nog dit. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Met deze woorden moest de schrijver van het boek Jozua deze aangrijpende geschiedenis beëindigen. En wat betekent dat nu? Gemeente, dat de toorn van God over de zonde werd gestild. Nee, niet vanwege die straf die Achan onderging daar in dat dal. Maar ik heb er eerder vanavond al op gewezen. In de vroege morgen stond Jozua op, want hij wilde dit afgehandeld hebben voordat het morgenoffer zou branden. En daarom moeten we daar terechtkomen om uit te kunnen leggen wat de betekenis is. Alzo keerde de Heere van de hittigheid zijn storens, niet vanwege dat gruwelijke in het dal van Achor, maar omdat in diezelfde momenten, in de tabernakel, het offerdier werd geslacht, het bloed vloeide en het dier opging als een brandoffer naar omhoog, waarvan geschreven staat in Genesis 8 vers 20, en het was lieflijk in de neusgaten Gods, dat betekent Gods toorn werd gestild. En dat offer, die vroege morgen in de tabernakel, dat wees heen naar het offer wat Christus eens zal brengen op de heuvel Golgotha. Hij kwam ook uit de stam van Juda. Hij werd aangewezen om borg te zijn. En daarom werd die heuvel Golgotha voor Christus het dal van Achor. Het dal der veroordeling. Het dal der verdoemenis, het dal der beroering. En daar daalde hij af in de allerdiepste diepten van de hel. Met al de zonden van zijn kinderen. En wat Jozua nooit voor Achan kon doen, heeft deze grote Jozua der Jezus Christus voor zijn doemwaardig volk gedaan. En wat is er gebeurd op Golgotha, gemeente? Daar heeft Christus al de deugden van zijn vader zo verheerlijkt, dat de vader tevreden was met zijn offer. En het een loflied was voor de vader toen Christus heeft uitgeroepen: het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, alsof er een deur geopend werd tot de troon der genade. Toen werd het dal van Achor op Golgotha voor een schuldig mensenkind tot een deur der hoop. En dat wordt nou zo'n wonder voor mensen die zich nog minder gaan zien als Achan. Die op zichzelf gaan wijzen: ik ben het, Heere. Die als het ware geleid moeten worden in dat dal van Achor, om daar dat welverdiende oordeel te ondergaan. En wie op dat plekje terechtkomt, die zal opgezocht worden door Christus. Daar zal Christus zich gaan openbaren als die borg die alles volbracht heeft, als de deur der hoop, om in datzelfde dal nu te mogen ondervinden. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, want de hitte van uw gramschap is geblust. Ja, dan wordt dat dal van Achor niet alleen een deur der hoop, maar dan wordt dat dal van Achor ook tot een vruchtbaar land, zoals Jesaja ervan sprak. Want dat dal van Achor, zo zegt de profeet Jesaja ergens, zal een rustplaats zijn voor runderen. Omdat daar, in dat dal van Achor, grazige weiden van fris groen gras te vinden zijn, waar de runderen kunnen eten, waar de runderen kunnen rusten, waar die runderen het kunnen herkauwen. En zo zal geestelijk dat dal van Achor, waar Christus de deur der hopen gaat worden, als een rustplaats worden voor een opgejaagd, arm, zondig mensenkind.
En daar mogen ze eten van de grazige weiden van Gods woord. Daar mogen ze eten van het dierbare vlees van Christus. Daar mogen ze drinken van het dierbare bloed van Christus. Daar mogen ze rusten op die plaats waar ze mogen verstaan. Sion zal door recht worden verlost. Daar rusten de vermoeiden van hart. Daar wordt gezongen. In dat dal van Achor, op die plaat der rust, ziende op de Heer Jezus Christus. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, wat kan het hart toch onrustig wezen? Wat kan de strijd toch groot zijn? Wat kan de zonde toch drukken? Wat een vrees voor het welverdiende oordeel. Wat een aanvechtingen kunnen het toch zijn? Maar als gij nou zo'n arme tobber gaat brengen in het dal der veroordeling, en dat gaat maken tot een deur der hoop, tot een rustvallei, om rust te zoeken onder uw bloed, rust te vinden onder uw vleugelen, dan alleen is het goed, Heere. Dan kan de Satan tekeer gaan, dan kunnen de vijanden tekeer gaan, maar daar, onder uw vleugelen, daar is het veilig, daar wordt de rust geschonken. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt. Daar wordt de vrede door het bloed des kruises geproefd. Daar wordt de gemeenschap met de Heer Jezus ervaren. Mag dat de vrucht zijn van deze prediking. Het was ontdekkend, Heere, maar ook vertroostend. En die twee dingen gaan toch altijd weer op. Ach, Heere, zegen het uit genade. En leid ons zo heen naar zondag, om weer uw woord te mogen horen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt, 85 vers 1.
Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.